Ik wil graag met u lezen uit Handelingen 1 vanaf vers 4 tot 11. Het is het verhaal van de hemelvaart. Toen hij eens bij hen was, dat is Jezus, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Want Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover de schriftlezing en daarmee ook de lezing voor de tekst voor de preek van vanmorgen. Heeft u wel eens gevlogen? Gewoon. Er wordt niet meer zoveel gevlogen natuurlijk. Ik had willen zeggen, gewoon op een vakantie bijvoorbeeld. Maar ook de vliegtuigen staan natuurlijk grotendeels aan de grond. Maar als u ging vliegen, hè, als u nou eens in een vliegtuig gezeten heeft, hebt u dan ook de piloot gezien? Ik heb een keer gezien, we zaten gewoon te wachten en ik heb hen, de crew heb ik naar het vliegtuig zien gaan. Maar meestal zie je natuurlijk niet zoveel van de piloot. Nou, heel misschien, als u tenminste in zo'n blauw vliegtuig zat, heel misschien was het wel koning Willem-Alexander die u vloog. Want hij is al jarenlang bij andere dingen piloot voor de KLM. Daar heb ik een plaatje van meegenomen. Het kan je natuurlijk gemakkelijk gebeuren met elke piloot, dat hij je wel vliegt, maar dat je hem niet ziet. En zo is het natuurlijk ook als Willem-Alexander je vliegt. Hij is er dan wel, maar je merkt er weinig van. Misschien herken je zijn stem, maar hij zal zich niet precies komen voorstellen als wie die is. En weet je, ergens ervaar ik het zo ook soms met Jezus en met God. We weten dat hij er is, we weten dat hij de leiding heeft, dat hij richting geeft, dat hij regeert over ons hele leven. We weten dat hij niet bij een vliegtuig, maar de hele wereld bestuurt en dat hij koning is. Maar ik voel er soms zo weinig van dat ik er zomaar aan zou gaan twijfelen. Wat dat betreft is er nog zo eentje bijgekomen. Ik had die kroon er natuurlijk opgezet vanwege koning Willem-Alexander. Maar corona betekent ook kroon. En als je erover nadenkt, iets dat regeert en dat alle dingen verandert zonder dat je het kan zien, dan is corona daar eigenlijk ook wel een duidelijk voorbeeld van. Er is geen hoekje van de wereld of er wordt nu gewerkt vanuit de maatregelen voor corona. Overal proberen we die ziekte onder controle te krijgen. Terwijl je het niet ziet, merk je toch dat het de wereld regeert. Natuurlijk op een negatieve manier. En daar probeer ik de parallel niet te leggen. Maar je ervaart wel samen dat het kan. Dat iets of iemand de wereld regeert. Zonder dat het nou betekent dat hij je te woord staat zonder dat je hem ziet. Dat het stilletjes op de achtergrond gebeurt. De discipelen die geloven ook dat Jezus Gods gezalfde koning is. En ze hebben al van alles meegemaakt dat bewijst. We hebben net al een paar voorbeelden gehoord, ook in het kinderverhaal. Van hun roeping tot aan de wonderbare spijziging, en van zijn verkondiging telkens weer tot aan zijn opstanding aan toe. Ze zijn er allemaal bij geweest. Maar ze maken zich tegelijk ook grote zorgen. Als Jezus nou inderdaad de koning is, de koning die God beloofd had, wat doet die Romeinse keizer dan nog in Rome? En wat regeert hij dan nog steeds over hun eigen land Israël? Als Jezus echt die koning is die beloofd was, waarom merken ze in het dagelijks leven dan veel meer van de onderdrukking van Rome en de angst om net als Jezus gevangen en gedood te worden, dan dat ze merken van zijn regering? Die keizer in Rome, die heeft notabene dezelfde soorten, ja, laten we het maar bijnamen noemen, als die wij aan Jezus geven. Die wordt aangesproken als redder. Die wordt aangesproken als God en als Heer. Wie van de twee regeert er nou? Van de ene merk je zoveel meer dan van de ander. Dus vragen ze de opgestane Jezus midden in zijn gezicht, nu u opgestaan bent en nu u de dood hebt overwonnen en hebt laten zien dat u onoverwinnelijk bent, herstelt u dan nu binnenkort het koningschap over Israël? Neemt u de troon weer? En Jezus knipt die vraag in twee stukjes. Eén stukje over het tijdpad. En één stukje over wat het doet. En die beide ga ik even met u langs. Het eerste over het nu. Herstelt u nu het koningschap? Ja, het gekke is, hemelvaart is dat hij de kroon gepakt heeft. Dat hij op de troon is gaan zitten. Hemelvaart, dat is de koningsdag. Maar dan in het geestelijk leven. Want hij regeert. Hij regeerde vanaf het moment dat hij opstond uit de dood, was dat duidelijk. Maar nu regeert hij vanuit de hemel. Maar dat betekent niet dat er in Israël, dat er in Jeruzalem nou zoveel veranderde. En dus belooft Jezus de dingen die zullen gaan gebeuren. Hij zegt: het is niet jullie taak, je zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik. Maar over de inhoud ga ik jullie vertellen. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dat is over de binnenkant, over hoe dat regeren er gaat uitzien. En het eerste is dat hij inderdaad aan de binnenkant komt regeren. Hij belooft de Heilige Geest en die is met Pinksteren gekomen. En als je vandaag, u of ik, bidt: Heilige Geest, Heere God, geef mij uw Heilige Geest, want ik wil graag geregeerd worden door u. Ik wil graag dat u de leiding neemt in mijn leven. Dan zul je eens merken hoe werkelijk dat is. Een stuk werkelijker nog dan de voorbeelden die we net genoemd hebben. Dan neemt hij de leiding in je leven. Hij regeert inderdaad in je leven. En hoe ga je dat dan merken? Nou, de discipelen hebben daarop een heel rechtstreeks antwoord ontvangen. Die discipelen, die zijn logisch zo kort na de gevangen nemen en doden van Jezus, zijn nog bang. Maar wat ze nodig hebben is moed en kracht. Dus het eerste wat ze zullen merken als de Heilige Geest komt, is dat ze kracht zullen ontvangen. Het tweede wat ze zullen merken, het is maar niet dat het alleen opgedragen wordt, het is ook iets waaraan ze zullen merken dat het echt gebeurt, is dat ze vanzelf hier in Israël zullen beginnen met getuigen en dat het langzamerhand de wereld over zal gaan. Het zal hier in Israël beginnen, maar het zal hier niet blijven. Hoe stond dat er? Hier in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, dat is Israël, en het zal gebeuren tot aan de uiteinde van de aarde. Dus je zult het merken dat ik echt regeer, omdat ik met kracht in je binnenkom, omdat wat je mij hebt zien doen, dat je zelf gaat zien doen, en omdat je gaat merken dat je vanzelf van mij gaat getuigen. En dat getuigenis, dat gaat de wereld overrollen. Hier gaat het beginnen, maar dat heeft geen last van muren. Dat gaat de wereld over. Dus dat zijn de drie stukjes. Allereerst dat ze kracht ontvangen. Het tweede dat die bange mensen beginnen met getuigen in hun eigen omgeving. Dat is het gevaarlijkst, hè? Het engst. We hadden het voor de dienst er even over dat het eigenlijk best spannend is om te gaan zingen of te spreken in een dienst. Weet je dat het een stuk minder eng voor mij is om dat hier in mijn sluis te doen? Voor alle mensen die ik in geen tijden gezien heb en waarschijnlijk voorlopig ook even niet meer zie. Dan om dat bij mijn eigen mensen te doen. Bij mijn buren, bij mensen in de straat. Weet je dat het veel enger is om tegen je collega's te zeggen dat je in God gelooft, dan om mee te gaan om een evangelisatiecampagne te gaan doen? Nee, wat zij gaan meemaken is dat die kracht zo groot is dat het ze vanzelf gebeurt. Dat die kracht van de geest over ze komt omdat God inderdaad in ze regeert en dat andere mensen dat gaan zien. En ze gaan er het gesprek over aan. En dan merken ze dat ze hier in hun eigen omgeving gaan getuigen. Dus het eerste is de kracht, het tweede is het getuigen en het derde is dat ze zullen merken dat die regering wereldwijd is, omdat het maar niet in hun eigen dorpje blijft, maar omdat dat de hele wereld overgaat. En waar ik nou nog wat van wilde zeggen is van de wolk. We lezen dat Jezus opgenomen wordt. Even kijken, toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Ik heb eigenlijk vooral altijd dat laatste gelezen, dat die wolk er was, zodat ze hem niet meer zagen. Maar de wolk is niet zomaar iemand. De wolk is, nou ja, ik zou bijna zeggen een hoofdpersoon in de Bijbel. En ik ben hem anders gaan zien. De wolk staat niet voor het weg zijn, maar het staat voor de lange lijn, de lange weg die God steeds gegaan is met de wolk en wat de wolk steeds betekend heeft. Denk maar eens even terug door het hele Oude Testament heen. Als God Israël komt bevrijden uit Egypte, ja, dan is de vraag welke kant moeten we op? En dan kiest de Heer ervoor om ze overdag door een wolkkolom en 's nachts door een vuurkolom de weg te wijzen. Dus een wolk gaat voorop. En de wolk staat daar natuurlijk voor Gods aanwezigheid. God zelf kan je niet zien. God zelf is ook te heilig om te kunnen willen zien. Maar hij omringt zich met een wolk en zo gaat hij vooruit. En nog voordat ze in de woestijn zijn, als farao hen achtervolgt en hen weer in wil rekenen als het ware, dan gaat God met zijn wolk tussen farao en Israël instaan. Dus dan zie je dat er ook een heel beschermende kant zit in die wolk. En later nog steeds in de woestijn zijn ze op een gegeven moment bij die berg Sinaï, waar de Heere God zich gaat openbaren. En als dat gebeurt, dan dreunt de hele aarde omdat de heerlijkheid van God als een wolk op de aarde neerdaalt. Dus dan is God aanwezig in die wolk. En dat gebeurt nog twee keer. Als de tabernakel wordt ingewijd en veel later als de tempel afgebouwd is, dan als die wordt ingewijd, dan komt de Heere God in de vorm van een wolk en dan vult hij eerst de tabernakel en later de tempel. Dat betekent, daarmee geeft hij aan, ik ben hier. Ik ben hier thuis. Dus de wolk staat door de Bijbel heen eigenlijk voor alle belangrijke dingen die je van de Heer kan kennen. Dat je doodsbang bent en dat je ervaart dat hij met zijn macht en met zijn heerschappij tussen jou en die koning in gaat staan. Zodat de farao niet dichterbij kan komen. Dat is zijn beschermende kracht. De beschermende kracht ook van zijn heerschappij. Dat hij, als jij door de woestijn trekt en je de weg niet weet, dat hij voorop gaat. En dat hij je de weg wijst. Die wolkkolom. God die de regering, de leiding neemt in je leven. En als jij moeilijke levensvragen hebt, als jij denkt met je leven, wat moet ik nog doen met mijn leven? Wat heb ik allemaal nog te doen? Dat hij dan voorop gaat. En niet te vergeten, Gods grote heerlijkheid. God die zo groot is, dat je hem niet kunt zien. Zijn heerlijkheid ligt als een gewicht boven op de aarde. En hij is in de heerlijkheid. Maar ja, daarna is de wolk wel weg. En dan vragen wij ons af, wat zien we nog van Jezus? Wij hebben zelfs niet eens een wolk om naar te kijken. Nou ja, de wolk die komt terug. Nu is de lucht leeg. En dat zegt al heel wat. Laten we vandaag eens terugkijken naar de tijd van Jezus. Ja, ik snap de vraag van de discipelen. Wanneer gaat u nou weer regeren? Nou, laten we eens terugkijken over 2000 jaar. Die keizer waar hij last van had. Dat rijk waar hij last van had. Dat hele rijk dat is verdwenen. Maar Jezus regeert nog steeds. Die keizer is ontroond. Wereldrijken komen en gaan. De Bijbel kondigt het ook aan trouwens. Maar de regering van Jezus Christus is vanaf het moment dat die ene wolkenwagen naar de hemel gegaan is, altijd doorgegaan. En die regering van Jezus Christus is de weg van Pinksteren gegaan. Hij is komen regeren in onze harten. Hij is gekomen inderdaad met de kracht van de Heilige Geest. En zijn discipelen zijn gaan getuigen en zijn getuigenis is tot vandaag toe ook niet verstomd. En inderdaad, het is begonnen in dat ene landje in Israël en het is de wereld overgerold. Vandaag biedt God aan om door de Heilige Geest te regeren in jouw hart. En hij komt met kracht. En je gaat er vanzelf over, jij wordt er zo anders van dat mensen met je alleen al het gesprek aangaan, joh, wat is er met jou gebeurd? Het is niet zo zichtbaar als het zwaard. Maar het is wel zo zichtbaar als de wolk. Je wordt er anders van. Er is iets en mensen voelen het. En het zwaard mag dan zichtbaarder zijn. Die wolk die is bewezen sterker. Al 2000 jaar regeert hij. En ja, het brengt je aan het getuigen. Dat is zijn regering in je. Alleen al vanwege het feit dat je je anders gedraagt dan eerst. En er is dus één nakomeling van David, één koning, en die regeert wereldwijd. En ik zie er naar uit om diezelfde wolk nog een keer terug te zien. Als hij terugkomt, zoals beloofd is, op diezelfde wolk, die staat voor de Heer die alles komt vervullen. Om de regering terug te geven aan de Vader, want Jezus wil wel weer van de troon afkomen, als hij terugkomt in heerlijkheid. En ik zie daarnaar uit. Amen. We gaan samen zingen. En dat doen we met het lied van Selah, Heer, we kijken omhoog. Dat gaat natuurlijk over uitkijken naar zijn wederkomst.